Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag, over het ingelaste coronadebat en de ontwikkelingen rondom de Omicron-variant en over regels rondom belangenverstrengelingen. Kan een statenlid in Noord-Holland ook werkzaam zijn voor Schiphol bijvoorbeeld? Allemaal zometeen. Bespreek ik met mijn panel. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA, en Joris Hetterscheids, voorzitter van de Jonge Democraten, de D66-jongeren. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Dat is ons breekijzer vandaag. En dat heeft te maken met filmpjes zoals deze.
Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Ik maak natuurlijk heel veel verschillende video's over individuele aandelen waarin je kan beleggen. Maar die video's kunnen best wel lastig zijn om te volgen als je net begint met het beleggen. In deze video leg ik uit hoe jij kan beginnen als belegger en dat je niet heel veel kennis nodig hebt om heel veel vermogen op te bouwen. Na deze video kan jij beginnen met beleggen. Laten we snel beginnen.
Nou, ideaal, snel en slapend rijk worden willen we allemaal wel. Maar ja, met een spaarrekening gaat dat niet meer lukken. Dus dan maar naar de beurs. Maar hoe begin je daar? Dat is natuurlijk niet voor iedereen makkelijk. En daarbij kunnen dit soort gratis filmpjes en adviezen misschien wel helpen. Die financiële influencers weten zo'n 1,5 miljoen Nederlanders te bereiken met hun kijk op beleggen. Maar ze houden zich niet altijd aan de regels. Bijvoorbeeld omdat ze onzorgvuldige aanbevelingen doen, beleggingsadvies geven, dat mag niet, risicovolle producten aanprijzen en ook niet altijd transparant zijn over hun eigen belangen, schrijft de AFM vanochtend, de toezichthouder. Overigens, zij zijn niet tegen finfluencen, zegt Teun van der Velde van de AFM bij RTLZ.
Sterker nog, we zien dat finfluencers ook voorzien in een groeiende informatiebehoefte over beleggen. En in de basis vinden we dat dus ook goed, dat die informatie er komt. Tegelijkertijd zien we wel echt dingen misgaan. En daar maken we ons wel zorgen om. Wat we echt vaak mis zien gaan, is dat er belangen zijn bij finfluencers die niet transparant zijn. En die belangen zijn ook lang niet altijd in het belang van hun volgers. En vooral het gebrek aan transparantie daarover, dat is echt iets waar we ons zorgen om maken.
Ons breekijzer vandaag. Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Wat vind jij? Is het goed dat deze moderne beursspecialisten flink aan de ketting komen te liggen? Of moet de AFM misschien ook een beetje met zijn tijd mee en wat minder conservatief zijn? Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. En aan het einde van dit half uur krijg je dan een tussenstandje van me. Ik praat er ook over met Jos Versteeg, vermogensbeheerder bij Insinger Gillissen, en Rabi Safi, hij is van De Belegger, onder andere te vinden op Instagram. Ook panelet hier bij BNR breekt. En ja, hij is dus zo'n finfluencer. Eerst maar eens even bij Jos beginnen. Goedemorgen.
Dag Iwan.
Ja, ons breekijzer. Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Wat vind jij?
Ik vind het wel een punt. Je moet daar erg mee uitkijken. Want ik denk dat veel van die influencers inderdaad advies geven. En dat mag niet. En dat is een belangrijk verschil hoor. Kijk, ik praat ook regelmatig op de radio. En wat duidelijk moet zijn, is als ik wat zeg over een aandeel, dat het een opinie is van mij. En dat het absoluut niet een advies is dat iemand als persoonlijk kan zien. Want ik ken die persoon niet die het koopt. En dat maakt het heel lastig.
Ja, moet je dan ook heel erg goed altijd op je woorden letten? En elk woord dat over jouw lippen gaat, heb je daar 10 keer over nagedacht voor wat je iets zegt?
Nou, dat niet. Het moet gewoon duidelijk zijn. Zeker als ik een lezing geef of ergens een verhaal vertel, dan maak ik dat heel erg duidelijk vooraf. Van, ik probeer ook zo min mogelijk koop te zeggen of niet kopen. Of verkopen. Dat probeer ik wel een beetje te ontwijken. Over het algemeen hoeft het niet zo. Kijk, vroeger op de radio hadden we ook dat we heel duidelijk moesten zeggen of we dat aandeel zelf in bezit hadden en zo. Ja, dat maakt natuurlijk een gesprek over aandelen niet zo interessant meer.
Nee, maar wel transparant.
Precies. Maar ja, kijk, dat is geen doen om elke keer te noemen van of jij het hebt of de bank het heeft. Als wij iets publiceren, staat er duidelijk in of wij die aandelen zelf hebben of de bank het zelf heeft. Ja, we noemen duidelijk bronnen.
Als professional word je ook heel duidelijk getraind. Hè. We moeten opleidingen doen. Ik heb gisteren weer mijn opleiding voor dit jaar afgerond, gelukkig. Dus ja, daar ben je altijd wel blij om. Want het is toch een behoorlijke dosis informatie die je moet verwerken, waar je examen over moet doen elk jaar. En dan steekt het toch wel eens als mensen, zeg maar de beunhazen, maar het een en ander raak roepen. Ja. Op internet of op de radio.
En met beunhazen bedoel je toch niet iedereen die op YouTube zit?
Nee,
en
zeker
blogs
niet.
Of nee,
zeker
precies.
Niet.
Okay.
Maar het is denk ik voor particulieren moeilijk te onderscheiden wie nou echt verstand van zaken heeft en wie helemaal niet verstand van zaken, wie maar een beetje wat loopt te roepen.
Rabi van de Belegger. Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Nou, zeg het maar.
Ja, ik denk dat er wel een gedeelte van de financiële influencers zijn die een gevaar vormen voor echt verantwoord beleggen. Maar ik denk tegelijkertijd moet ik ook stilstaan bij wat voor een belangrijk moment het eigenlijk in Nederland is, waarbij gewoon 1,5 miljoen mensen voor het eerst leren om een vermogen op te bouwen via de beurs. Dus ik denk dat daar gewoon veel te weinig bij stil wordt gestaan. En ik denk dat een groot gedeelte daar van die mensen ook gewoon heel weinig vertrouwen heeft in bijvoorbeeld bankiers en vermogensbeheerders, specialisten en al die partijen die ze eigenlijk al die jaren gewoon hele hoge fees, hele hoge bedragen hebben gevraagd. En nu krijgen ze op YouTube een stukje educatie van mensen die eigenlijk precies een beetje hetzelfde doen als wat al die banken jaren geleden hebben gedaan. Dus het is heel, heel interessant. Ik denk zeker een gedeelte van de bank, een gedeelte van de financiële influencers voor me zeker een gevaar.
Ja, maar jij hebt, die influencers hebben dan misschien niet die ervaring die al die bankenmensen wel hebben. Is dat niet een probleem dat je eigenlijk bij wijze van spreken morgen een YouTube-kanaal kan beginnen en dan allerlei filmpjes over de beurs kan gaan uploaden?
Ja, zeker. Kijk, er zijn heel veel mensen die gewoon geen enkel verstand van zaken hebben en die het over beleggen hebben. Ik denk, aan de ene kant is dat natuurlijk vervelend. En zeker als je, die meneer net zei, als vermogensbeheerder, als je gewoon heel veel opleidingen hebt gedaan, je weet gewoon heel veel over de beurs en morgen staat een knul van 19 op en die zegt, koop Tesla. En Tesla gaat weer 10. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van, jeetje, waar mag dat? Ja. Maar ik denk wat de AFM vandaag doet, is iets wat ik ook de afgelopen tijd ontzettend heb proberen te doen. Ik zie mezelf dan niet echt als een influencer, maar meer als een journalist. Maar ik denk dat de AFM vandaag iets heel goeds heeft gedaan. Die heeft er namelijk voor gezorgd dat de perverse prikkel eruit wordt gehaald. Namelijk het businessmodel van influencers wordt hiermee best wel geschaad. Hè. Dus als iemand van 19 geen prikkel heeft om een YouTube-account te beginnen en daar massaal geld mee te verdienen door bijvoorbeeld een broker als de Giro te promoten, dan haal je toch een groot gedeelte van de enthousiasme van die jongeren haal je weg. Want die wonen natuurlijk onderaan de streep ook gewoon geld verdienen aan zoiets.
Ja. Ben je zelf helemaal AFM-proof, zover je weet?
Ja, gelukkig wel.
Ja, goed. Okay. We praten zo even verder. Ik ga een kort rondje panel doen. Dan kom ik even bij wat bellers en dan praat ik zo ook even met jou en met Jos verder. Tom, onze breekijzer vandaag. Financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen.
Ja, ik denk dat de waarheid ligt in het midden.
Ja, hallo, wel kleur bekennen hoor.
Nee, maar vanochtend kwam ook naar voren onderzoek van Nibud en de Rabobank dat 42% van de jongeren aandelen heeft of daar zeer serieus over nadenkt. En ik denk dat het dan ook hartstikke goed is dat de jongeren dus blijkbaar informatie zoeken. Dat is een positieve trend. Maar dan denk ik van, waarom gaan ze naar die influencers en niet naar de banken toe? Dus dan is mijn oproep naar de banken, kijk eens heel goed waarom die jongeren zo succesvol zijn en kijk of je dat misschien na kan doen, maar wel op een verantwoorde manier.
Ja, dus daar ligt een taak voor de banken, vind je?
Absoluut, ja. Daar kunnen ze echt in springen.
Ik denk ook één ding wat daarin belangrijk is. Weten de bank en vermogensbeheerder meer dan bijvoorbeeld andere partijen? Want er zijn ook heel veel wetenschappelijke studies gedaan waarbij heel duidelijk is aangetoond dat bijvoorbeeld omdat je een studie of iets dergelijks in het beleggen gedaan hebt of omdat je een vermogensbeheerder bent en dergelijke, dus niet per se het beter doen dan gewoon simpelweg een wereldwijd gespreide ETF te kopen. Nou, weet je wel?
Voordat ik Joris aan het woord ga, dat is nu zo vaak over vermogensbeheerders gegaan, nu moet ik Jos toch even de kans geven om zich te verweren.
Ja, want hoe definieer je succesvol, hè? Kijk, als jij een tijdje op internet hebt lopen roepen, je moet bitcoin hebben, dan kan je ontzettend succesvol lijken. Maar op langere termijn kan dat wel eens heel erg misgaan. Dus ja, het ligt er natuurlijk ook aan hoeveel risico je neemt. Hè? En je kan dus heel succesvol heel hoog rendement hebben. Maar als je daarbij gigantische risico's neemt, kom je er vanzelf al een keer achter hoe verstandig dat was.
Ja, ben je het wel eens
dus
met Tom?
Natuurlijk ook, sorry?
Ben je het wel eens met Tom dat er echt een taak ligt ook hier voor de, ja, laat maar even zeggen, de oude adviseurs. Misschien de mensen zoals jij, de vermogensbeheerders, de banken, om ja, toch ook de jongeren te bereiken. Want ja, zo'n spaarbankboekje heb je geen zak meer aan. Ja.
Nee, ik maak zelf ook filmpjes. Ik publiceer niet alleen saaie rapporten, maar ik probeer het ook kort samen te vatten in een filmpje en dat te publiceren. Dus je probeert op een andere manier aan te spreken. Zo'n filmpje duurt 2 minuten of zo. En dan, ja, dat kan mensen soms meer aanspreken. Niet alleen jongeren, hoor, dat spreekt ook vaak oudere mensen aan.
Joris?
Ja, wat Tom zegt, die banken kunnen best wel wat moderniseren. Maar die finfluencers moeten zich natuurlijk ook gewoon aan de regels gaan houden. Want die regels zijn er niet voor niks. Ik word ook helemaal doodgegooid van die stomme filmpjes en van die debielen zoals de Ryan Babels van deze wereld die mij gaan adviseren waar ik mijn geld in moet investeren. Ja, dat is een soort discussie die eigenlijk breder ligt bij nepnieuws. En dit is eigenlijk ook een vorm van nepnieuws of slechte advisering. Ja. Hoe ver ga je daarin? Hoe ver kun je dat als overheid terugdringen?
Ja. Nou, Rabi is misschien kan je hem finfluencer noemen. Hij noemt zichzelf journalist. Het is natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk dat de AFM zich gaat bemoeien in waar mensen zich over mogen uitlaten en wat niet. En ja, dan wordt het nooit een spannend filmpje.
Dat is een hele lastige discussie. Ja. Hoe ver kun je gaan? Maar ik denk wel dat het goed is. Die regels zijn niet voor niks en die moeten dus ook op YouTube worden gehandhaafd, denk ik.
We gaan wat bellers aan het woord laten, praten we zo meteen nog even verder. Wie hangt er het langste te wachten? Adrie is dat, wil je zelf reageren? Ons breekijzer is financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Je kunt er mee praten door je telefoon te pakken. Bel naar 020-468-4x0. Adrie, goedemorgen.
Goedemorgen, Ian. De waarheid ligt inderdaad in het midden, werd net al gezegd. Er ligt ook een deel bij de AFM, want die gaan niet genoeg meer in de nieuwe tijd. Dat zie je ook bij banken. Als we het dan hebben over risico, hebben we bij banken ook de renteswaps gehad. Mm-hmm. Waar ze ondernemers ook toe verleiden. De goede financieel coaches, die noemen niet de aandelen, maar die leren mensen hoe ze moeten beleggen en hoe ze rendement kunnen maken. En dat is altijd een zaak van de lange termijn. Dus ik hoor Jos dat ook net zeggen. Zijn collega Martina Hartkamp zit regelmatig bij jullie, daar werk ik al jaren samen mee. En de goede financieel coaches kunnen dat gewoon goed doen. En de mensen die roepen dat je snel rijk gaat worden, vergeet ze gewoon.
Ja, dat je hond is dan eenzijdelijk, geloof ik. Chris, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Chris. Ja, ik kan me ontzettend aansluiten bij wat Adrie net zegt. Je moet ook gewoon met je gezonde verstand erbij blijven. Als iemand zegt dat je dit doet, dan ben je heel snel rijk. Dan weten zeker de nieuwe generaties, de jonge generaties, weten echt wel dat je dan mis zit. Maar daarnaast wil ik ook een lans breken voor wat een influencer eigenlijk is. Hè. Het is iemand die zijn gezicht, zijn reputatie, alles zet hij op het spel om een bepaalde boodschap te brengen. En daar krijgt hij op een gegeven moment volgers mee. En hij leeft bij de gratie van die volgers. Op het moment dat je dan denkt van ik ga snel mensen oplichten met zo'n verkeerd aandeel en zo. Je bent dan zo je volgers kwijt en je komt als influencer nooit meer aan de bak. Dus ik vind dat die influencers ook wel wat meer vertrouwen mogen hebben. Zeker degene die er wat langer en wat duurzamer zitten en een vaste followerbase hebben. Ja, die hebben dat niet voor niks en die zijn er ook heel zuinig op.
Duidelijk, dank voor het bellen. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Ivan. Ik denk dat ik het niet helemaal eens ben met de stelling. Omdat het grootste risico van verantwoord beleggen ligt toch vooral bij de belegger zelf. Dus ik denk dat beleggers heel goed moeten kijken naar waar ze in beleggen. Zie je een aandeel, kijk niet alleen naar de koersen, maar kijk ook hoe zo'n koers tot stand is gekomen. En wat dan heel belangrijk is, denk voor jezelf heel goed na. Waarom zou een finfluencer geheel belangeloos gratis voor jou een filmpje online gaan zetten waaruit jij kan leren waarom je rijker wordt?
Ja, want gratis bestaat niet.
Nee, het is gewoon een businessmodel.
Ja, nou, dan gaan we zo eens Arabi vragen dan hoe hij rijk wordt van de belegger, of die überhaupt rijk wordt van de belegger. Tot slot van dit blokje nog even Duco, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, de AFM die heeft natuurlijk wel kilo's boter op het hoofd. Die gaan wel op een gegeven moment het online gokken. Wat natuurlijk meer verslavend is dan op een gegeven moment in bitcoin stappen of wat dan ook. Het online gokken, dat gaan ze goedkeuren. Er zijn mega veel advertenties voor. En het turbo beleggen, wat gewoon een kennis is van de beurs. En waar wat helemaal niet riskant is. Maar als er een beetje een hoge hefboom is, dan moeten we dat verbieden aan beleggers. Dat is natuurlijk wel allemaal tegenstrijdig. Gewoon, ze moeten het online gokken, moeten ze sowieso verbieden.
Ja, en op de beurs, daar moet een prioriteit te liggen, zeg jij.
Nou nee, de turbobelegger. Ik bedoel, ik beleg al 15 jaar in turbo's. Ja. En met veel succes moet ik zeggen. Dus dat is een hefboom. Mm-hmm. Maar als ik dan voor 1 euro een Apple turbo koop, dan mag dat niet. Want dan kan ik 1 euro verliezen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar als ik het aandeel koop, dan kan het aandeel wel 20 euro zakken. Dus ja. Ik bedoel, waar zijn die mensen mee bezig? Ze willen alleen maar iedere keer in het nieuws komen met allerlei grappen en grollen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten, Tom Scheepstra, voorzitter van het CDA. En ook bij me is onder andere Jos Versteeg. Hij is vermogensbeheerder bij Insinger Gillissen. En ik praat ook met Rabi Safi van Platform De Belegger. Je kan hem vinden op Instagram onder andere. Ja, Rabi, gratis bestaat niet. Waar verdien jij je geld mee?
Ja, goede vraag. Gratis bestaat inderdaad niet. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste zaken is die gisteren uit de meeting is gekomen. Namelijk dat een heel groot gedeelte van de businessmodellen van de meeste influencers wordt eigenlijk gewoon afgeschermd. Dus vooral door een stukje affiliate marketing met samenwerking met brokers en dergelijke. Mm-hmm. Dat is iets wat ik in het begin vooral deed. Dus omdat als je net begint, je moet toch een bepaalde manier eraan verdienen. Maar ik merkte namelijk al heel snel dat je onafhankelijkheid gewoon wordt aangetast. Ik had iets negatiefs geplaatst omdat de Giro weer problemen had met hun systemen. En dan kreeg je een mailtje van hey, waar plaats je zoiets? Weet je wel? En dan denk ik van ja, ik probeer hier gewoon onafhankelijk werk te doen. Als ik dat soort berichtjes krijg, dan doe ik dat niet meer. Dus wat ik toen heb gedaan is, ik heb gezegd, mijn volgers die vinden wat ik maak zo gaaf, dat ik hun gewoon geld ervoor vraag. Dus die betalen ruwweg 15 euro per maand om van mij wat extra content te zien. Dus alles wat er op de financiële beurzen, financiële markten gebeurt, daar doe ik verslag van.
Ja, en eigenlijk, als ik je zo hoor, aan het begin van jouw periode als de belegger was je dus ook niet helemaal AFM-proofed. Deed je ook wel dingen die misschien niet helemaal oké waren?
Ja.
Achteraf gezien. Je zei al die meeting gisteren, daar hebben we het nog niet over gehad. Er was gisteren een soort informatiebijeenkomst met allerlei van dit soort finfluencers. Wat is daar besproken? Is de AFM jullie streng toegesproken? Wat is er gebeurd?
Ik denk dat de AFM inderdaad best wel streng was. Ik denk vooral voor de mensen die zich gewoon simpelweg niet aan de regels houden. Mm-hmm. Dus dat was wel fijn dat dat gebeurde. Want het is iets ook wat ik, zodra ik merkte dat ik mijn eigen onafhankelijkheid werd aangetast, ben ik ook zelf meer tegen dit soort zaken gaan spreken en content maken en dergelijke. En wat er eigenlijk uitkwam gisteren is, ten eerste affiliate marketing valt onder provisieverbod die in 2014 is ingevoerd. Mm-hmm. Omdat bijvoorbeeld allerlei banken en financiële adviseurs en dergelijke er echt een postje van hebben gemaakt heel lang geleden. Dus heel belangrijk dat die er was. Dus dat sowieso, dat is een van de belangrijkste. Twee, geen één-op-één aanbevelingen. En dus je gaat niet met iemand in gesprek en dan proberen een persoonlijk advies te geven aan iemand. Ten eerste, de meeste influencers die hebben die ervaring niet. En ten tweede, daar heb je gewoon een vergunning voor nodig. Als derde, misschien wel een van de belangrijkste, want dit zie je wel echt een enorme trend worden op YouTube. Volgens mij speelde je een filmpje af van iemand in het begin, of misschien gewoon een stukje geluid, die volledig anoniem opereert. Niemand weet wie diegene is. En die maakt elke dag een nieuw filmpje over een nieuwe crypto-munt of een nieuwe aandeel dat iemand moet kopen. En heel veel jongeren die zijn toch daar best wel vatbaar voor. En de meest de meest kwetsbare mensen die vallen voor dat soort dingen. Dus je moet echt je identiteit ook naar voren brengen van hey, dit is wie ik ben. Ja. En dat zorgt er toch wel vooral voor dat er meer verantwoordelijkheid wordt gedragen door mensen. Dus ik denk, hele goede zaken zijn er besproken gisteren.
Ja. Zegt hij Jos.
Ja, nou over dat model wil ik nog wel even wat aanvullen. Van, kijk, als je bijvoorbeeld op YouTube uitzendt, dan verdien je ook aan advertentieinkomsten. En dat leidt ertoe dat je natuurlijk hele spectaculaire verhalen gaat houden. Je gaat praten over aandelen die enorm riskant zijn, dus daarom hele hoge, heel hoog momentum hebben, hard stijgen. En je hebt het bijna nooit over hele saaie bedrijven. En dat zijn vaak juist de beste beleggingen. Dus hele stabiele bedrijven met een stabiele, lage groei. Ik noem maar een bedrijf wat ik vandaag onderzoek mee bezig ben. Coloplast, een bedrijf wat onder andere stoma's en stoma-producten maakt uit Denemarken. Ja, dat zijn bedrijven, daar hoor je eigenlijk nooit over. Ja. Dat zijn vaak hele mooie beleggingen. Het gaat dus vanwege dat model om op YouTube aandacht te trekken, trek je vaak de aandacht naar de meest spectaculaire bedrijven.
Ja, Tom is misschien ook
en
goed
tweede,
als...
nog één ding over dat hoe ver kan je gaan. Nou, daar is de AFM heel duidelijk in. Mm-hmm. Advies mag niet, opinie mag wel.
Ja, Tom is misschien ook goed dat die financiële sector een beetje saaier is. En dat je niet, want ook als je op YouTube kijkt, je wordt helemaal doodgegooid met alle reclames van flitsende appjes waarbij je in een poep en een scheet Shell kan kopen en dan stinkend rijk kan worden. Is dat ook onderdeel waarvan je denkt, van, nou, dat moeten we gewoon niet willen?
Nee, het is best wel goed hè, dat het misschien iets saaier is. Kijk, als jongeren willen beleggen, dan ga ik ze absoluut niet tegenhouden. Maar de informatie van waarom ze dat doen, die moet wel juist zijn. En als we ook horen dat sommige influencers belangen hebben, dan denk ik van, oh, dit is niet zuiver. En ik snap dan ook heel goed dat de AFM gaat optreden. En ik hoop dat ze dat ook volgend jaar blijven doen en dit in de gaten blijven houden. Dus ja, daar is wel een taak, want... Dat was nog niet helemaal duidelijk, hè, wat nou echt de gevolgen zijn voor die influencers. Maar ze moeten zich aan de regels houden.
Nou, Rabi, die gevolgen lijken er niet echt heel erg te zijn, hè?
Ik denk nog niet. Maar zoals ik het begrepen heb, is als je iets doet wat niet volgens de regels is, dat ze dat gewoon in de gaten houden, proactief. Ja. En dan krijg je een mailtje van zo of een berichtje of een belletje met een waarschuwing. En blijf je het doen, dan kan je op een fikse boete rekenen.
Jeff Keizers, goedemorgen.
Hi, goedemorgen met Jeff Keizer. Twee dingen. We hebben het nu alleen maar over influencers, maar sociale media staat natuurlijk vol met influencers met vaak heel veel volgers. En het zou eigenlijk ook moeten gaan over een Nederlands fotomodel die allerlei zaken roept over mensen zich niet te laten vaccineren en dan maar modder moet slikken of warme stenen op je buik moet leggen. Dat vind ik echt veel kwalijker, want dat kan mensenlevens kosten. En die influencers zijn in dat opzicht denk ik redelijk onschuldig. Het tweede, ik hoor net iemand de naam Ryan Babel noemen in combinatie met het woord circle of flapdrol of wat dan ook. Ik vind dat niet oké. En ik weet wel waar je op doelt. Ryan Babel geeft adviezen dat je vastgoed moet beleggen. En hij richt zich op een bepaalde doelgroep. Dat zijn ook kwetsbare jongeren die wellicht u besluiten om in vastgoed te gaan die niet in de drugshandel. Dit vind ik dus alleen maar een pluim waard.
Ja, maar daar geldt natuurlijk ook voor dat er heel veel dat het veel genuanceerder is dan hij het waarschijnlijk vertelt.
Nou, eerlijk gezegd niet. Ik heb die filmpjes van Babel bekeken. Uh-huh. En zoals hij het vertelt, zo werkt het ook gewoon. Ik zie alleen niet een jonge allochtoon met een lage opleiding zonder geld naar een bank stappen en daar al een financiering voor een stuk vastgoed krijgen. Dat is een ander verhaal. Maar wat Babel vertelt is op zich waar. Ik vind het prijzenswaardig dat hij zich op deze manier richt op een bepaalde groep jongeren. Maar goed, daar gaat de uitzending niet over.
Nee, klopt. Andere keer.
We hebben het over influencers vandaar.
Dank voor het bellen, Jeff. Jij wil reageren, Tom?
Ja, ik vind dit dus absoluut niet waar. Dit is wel zeker een risico's die die influencers hebben. Mm-hmm. Omdat je ziet dat jongeren met hun studieschuld die ze misschien nog hebben, of met ander geld dat ze verdienen nu naar de beurs gaan, daar wel degelijk risico's oplopen. Want door corona is de beurs echt niet stabieler geworden. En dus op hele jonge leeftijd al heel veel kunnen verliezen. Ja. Dus ik zie wel degelijk een risico.
Ja. Joris, ben jij een belegger? Heb je een beleggingsrekening ergens?
Nee.
Heb je wel geld op een spaarrekening staan?
Een klein beetje. Okay. Maar ik moet het nu ook gewoon hebben voor mijn studiefinanciering.
Ja.
Van
dan moet je daar zeker niet van gaan beleggen. Jos, stel nou dat je wel zegt van ja, ik ben daaraan toe. Hoe kom je nou wel aan betrouwbare informatie op dit gebied? En waarbij ik influencers helemaal niet wil uitsluiten hoor. Maar meer, ja, waar moet je op gaan letten? Het is niet te, denk ik, beleggen op YouTube invoeren en dan maar de eerste hit aanklikken.
Nee, ik denk dat je eerst toch eens met wat mensen moet gaan praten die er verstand van hebben. En dan zou ik adviseren om eens in ieder geval te praten met mensen die in jaren 25 de beurs volgen. Want het is door ervaring, door schade en schande leer je het een en ander. Ik wil nog heel even reageren op die man die zegt dat turbo's niet riskant zijn. Ja. En dat hij er veel geld mee heeft verdiend. Nou ja, uit onderzoek van de AFM blijkt dat geloof ik 70% of 80% van de mensen die met turbo's in de weer zijn geld verliezen. En dat komt erdoor als je met een turbo belegt dat je daar door vrij snel alles kwijt kan raken. En met Apple, als je een Apple belegt, kan je dus ook wel eens een keer een flink koersverlies hebben, maar je raakt niet zo snel alles kwijt. En dat is een heel groot verschil, een heel belangrijk verschil.
Ja, nou, fijn dat je dat nog even gezegd hebt, voordat wij een boete krijgen. Stel ik even dezelfde vraag aan Rabi. Stel je wil gaan beginnen met beleggen, je zegt ik ben eraan toe, het is voor mij een stap om dat te gaan doen. Waar kan ik terecht voor betrouwbare informatie?
Ik denk dat een heel lastig is. Ik denk het beste wat je kunt doen is vaak boeken lezen van hele bekende beleggers of wetenschappelijke boeken over beleggen. Ik denk dat iedereen die je gaat spreken, die gaat een heel eigen mening hebben. Want beleggen is gewoon zo belachelijk breed dat de ene die houdt van turbo's en die verdient daar zijn geld mee. De andere gebruikt opties, de andere koopt doodgewone aandelen, de andere koopt alleen ETF's. Er gaat niemand zijn die onafhankelijk advies zou kunnen geven. Het is vaak een mening van iemand wat voor hun heeft gewerkt of waar zij vooral in opgeleid of verstand van hebben. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is gewoon echt een wetenschappelijk artikel lezen. Bijvoorbeeld wat ik net zei over het feit dat de meeste vermogensbeheerder, mensen die er verstand van lijken te hebben, vaak beter of slechter presteren dan bijvoorbeeld een aap. Daar is gewoon onderzoek naar gedaan, weet je wel. Als je dat soort boeken leest, dan daar leer je echt ontzettend veel meer van. Bijvoorbeeld boeken van mensen zoals Peter Lynch, mensen zoals Warren Buffett, als je echt specifiek je eigen aandelen wil gaan kunnen kiezen.
Ik heb er nog wel eentje. Ik heb nog een standaardwerk, en dat is The Intelligent Investor van Benjamin Graham. En ja, die leert heel duidelijk dat beleggen echt iets is van de lange termijn. Het grote misverstand is ook bij banken overigens zo, dat veel mensen denken dat een analist, ik ben zelf analist, denkt te weten wat de koers over een jaar gaat doen. Ja. Nou, dat is gewoon onzin. Wat wij doen is goede bedrijven uitzoeken die op langere termijn kansen hebben om heel lang te kunnen blijven groeien. Hoge rendementen over het geïnvesteerd vermogen hebben. Dat soort bedrijven, nou, daar moet je in beleggen. En dat is wat wij doen. En niet naar de koers kijken of de koers over een jaar hoger of lager staat. Dat is misleidend, vind ik.
Dank, Jos Versteeg, vermogensbeheerder bij Insinger Gillissen. En Rabi Safi van Platform De Belegger, tevens panellid van BNR Breekt. Dus we zien je vast binnenkort weer een keer in de studio. Ons breekijzer vandaag was: financiële influencers vormen een gevaar voor verantwoord beleggen. Eens kijken hoe onze volgers op Instagram erover denken. 75% is het daarmee eens. Je kan nog de hele dag stemmen via @BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen praat ik verder met mijn panelleden, met Tom en met Joris. En dan gaan we het hebben over het nieuws van de dag, over het ingelaste coronadebat dat over een half uurtje begint. En natuurlijk de ontwikkelingen rondom het Omicron-variant, nu 10-15% van de besmettingen in Nederland. En over de regels rondom belangenverstrengeling. Kan een statenlid in Noord-Holland ook werkzaam zijn voor Schiphol bijvoorbeeld? Moeten we dat willen? Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Even scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
In mijn panel vandaag Tom Scheepstra van het CDJA en Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten. We gaan praten over het nieuws van de dag. Om 12 uur na deze uitzending is er natuurlijk zaken doen. Maar dan begint ook het ingelaste debat over de coronamaatregelen in de Tweede Kamer, voorafgegaan door een technische briefing zoals dat inmiddels traditie is. Daar kwam ook wat nieuws uit, bijvoorbeeld van Van Dissel, die daar bekend maakte dat de Omicron-variant van het coronavirus nu zo'n 10-15% van de besmettingen uitmaakt in Nederland. En ook dat er vorige week 780.000 boosterprikken zijn gezet. En dat we het nieuws zit op een totaal van zo'n 1,8 miljoen. Nou, het was een geweldige dag reces gisteren, maar nu zijn ze dus weer terug in de Kamer. En concrete plannen, die zijn er vooral bij de PvdA, zegt politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
Het voorstel is om de crisisaanpak nu om te gooien en daar een nieuwe gezichten bij uit te nodigen. Mensen met een frisse blik. Dus een nieuwe minister die speciaal zich helemaal gaat focussen op corona.
Ja, een nieuwe minister voor coronazaken en dus ook nieuwe gezichten in het OMT zouden er moeten komen. Joris, een nieuwe minister voor corona, dan is de PvdA misschien wel een beetje laat met dat plan. Want ik kan me nog herinneren dat Mark Rutte afgelopen vrijdag een persconferentie gaf met een hele lijstje met ministeries en posten die hij wilde gaan invullen.
Dat zal best wat eerder.
Er stond geen corona bij.
Nee, maar wat wel zou kunnen is bijvoorbeeld een speciaal gezant voor corona. Nog, ik hoop voor maar een half jaar dat het niet langer nodig is. Maar ik denk dat dat misschien wel nuttig kan zijn om gewoon de normale minister gewoon zijn eigen werk goed te kunnen doen. Want die moet ook ingewerkt worden. Ja. Sorry, wat zei je? Ja, zei nog iets.
Nou ja, dat ze een beetje laat zijn met dat plan, de PvdA. Omdat het kabinet, de poppetjes zijn er nog niet, maar de posten zijn er wel. Dus ja, die gaat daar toch niet nog een extra minister voor corona in fietsen nu?
Nee, ja, ik denk dat zo'n gezant wel een goed idee is daarvoor. Ja,
en is dat dan een gezant die ook politieke verantwoordelijkheid draagt? Of blijft dat dan bij de minister van VWS liggen?
En die kun je dan, een stasfunctie maken, denk ik. Ja, ik denk precies, dat hij wel onder de VWS ligt, maar dat hij wel besluiten kan maken. Oh, je zei het nog iets over het OMT. Ik denk, nieuwe gezichten kun je heel goed toevoegen, denk ik. Maar ik denk dat het verstand van de afgelopen 2 jaar ook heel belangrijk is. belangrijk is. Want zij weten nu heel goed hoe het werkt en hoe het afgelopen jaar is gegaan. Maar ik ben heel erg voor om ook de sociale kant toe te voegen. Om ook de mentale gezondheid van heel Nederland mee te nemen.
Ja, en moet dat dan in dat OMT? Of moet het OMT echt over de uitbraak blijven gaan? En zou je daar andere adviesraadjes voor moeten optuigen? Of moeten aanvullen of die erbij moeten voegen bij de kabinetsbesluiten?
Ik vind de rol van het OMT op dit moment heel ingewikkeld. Want zij... ze zeggen de hele tijd van, wij maken geen beleid, dat is aan de politiek. Maar ze adviseren wel precies wat ze moeten doen. En ze zouden veel beter kunnen schetsen van, dit is het probleem. En dan gewoon opties geven. Ja. En dat de overheid dat dan in kan voeren. Maar nu lijkt het net zoals als zij zeggen wat er moet gebeuren... en de overheid neemt dat gewoon kwakkeloos over. Ik denk dat het veel belangrijker is om ook verschillende kanten... maar zou je andere adviesraden kunnen doen... maar die moeten dan wel op hetzelfde moment meegenomen worden... in plaats van dat nu elke keer achteraf wordt gezegd van... oh, mentale gezondheid is ook een ding.
Tom, een minister voor corona...
Nou ja, laten we eerst even de formatie afwachten. Hij is nog niet helemaal klaar. En wie dan op de post komt en hoe het departement precies verdeeld wordt. Want dat is ook nog niet zeker. En dan wat betreft het OMT. Er is die hele beroemde grafiek. Die is gestuurd vanuit het OMT naar de Kamer, naar de regering. Dat de IC-bezetting toeneemt. Nou, als ik die grafiek ook zie, dan snap ik dat er nu maatregelen zijn. Aan de andere kant hebben we wel een paar kanttekeningen als CDA zijnde. Want het ontbreekt op dit moment gewoon aan een lange termijnvisie. En dat is op dit moment echt cruciaal om iedereen mee te krijgen. Ten tweede, de nevenschade lijkt gewoon onderbelicht te zijn. Vorige week hebben we als CDA een statement uitgebracht... dat er echt die sportscholen open moeten blijven. Omdat we zien dat de gezondheid ook op andere vlakken achteruit gaat. En juist sporten weerstand kan verhogen. Dus daar zouden we echt wel wat meer willen zien. En dan die boostercampagne. Ik denk dat we echt nu alle middelen moeten inzetten. Maar die lange termijnvisie, die is wel nodig. En ook die nevenschade. Want lang stilzitten, daar word je ook niet gezond van.
Ja, die lange termijnvisie, het kabinet benadrukt wel tijden dat ze daarmee bezig zijn. En steeds wordt dat maar uitgesteld, want de actualiteit. Dus daar is er geen tijd voor. Ik geloof dat de nieuwste verwachting is dat er in maart plannen komen voor een lange termijnvisie. Je gaat nu niet vragen jou, Joris, om het in 2 minuten even te zeggen hoe jouw lange termijnvisie eruit zou zien. Maar zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn, zoals ze misschien een beetje in Australië en in de VS aan het bewegen zijn, van joh, lockdowns, dat gaan we niet meer doen. We moeten op een andere manier hiermee omgaan.
Het is natuurlijk... Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus een langetermijnvisie helemaal voor met wat Tom net zegt. Maar het is ook heel lastig om te doen. Want een Omicron, het is ook lastig om dat vooruit te zien. Ik ben heel blij dat ze wel nu wat eerder die lockdown hebben gedaan. Omdat je het dan gewoon voor bent. In plaats van dat je weer wacht en dan in één keer zo harde lockdown doet. Misschien dat je doordat ze dat nu iets eerder hebben gedaan. Ja. Dat het wat korter kan zijn. En ik hoop heel erg dat gewoon vanaf half januari eigenlijk weer de goede kant op kunnen.
Ja, dan zal je zien, dan valt het allemaal mee met het Omicron-virus. En dan krijgen we het verhaal. Ja, het kabinet heeft ons 4 weken thuis opgesloten. Wat helemaal niet nodig was. Dus je kan het nooit goed doen.
Ik denk, ik wil iedereen adviseren om die technische briefing te gaan kijken. Ik zag ook een Op1 gisteren, volgens mij is het met een harde lockdown... dat er nog steeds op de 1400 IC-bedden gaat zitten. Dat is de verwachting nu. En dat de maximale capaciteit is 1600 op dit moment. Dat is enorm heftig. Als je niks doet, zit je op de 4000 bedden. Ja, dat is. Ik denk dat het goed is dat ze dit hebben gedaan. Maar dit is wel de eerste keer dat ik echt heel erg baal van die lockdown. Het is de eerste keer dat het me ook echt.
Is dit voor jou de zwaarste tijd van de coronapandemie? Ja, heel veel vaak.
Ja, ik vind het de heftigste kant. Maar ik denk in de toekomst dat we ook moeten gaan praten over de afweging die we maken op de IC-bed. Ik zag gisteren bij Op1 iemand die heeft een aneurysma, dus een verwijde aorta. En die staat eigenlijk op knap op dit moment. Wat voor mij, bij ons in de familie is een aneurysma een aandoening, wat in de familie heel erg zit. En ik moet er niet aan denken dat ik of mijn vader dat heeft. En dan niet op een IC-bed kan rekenen, omdat er al vol ligt met corona. En waarvan ook een groot deel ongevaccineerd.
Laten we het ook nog even kort over het economisch aspect hebben. Vanochtend maakte het kabinet bekend dat ze de steunregelingen flink gaan uitbreiden voor ondernemers. Althans, flink. Er is zo'n 500 nog wat miljoen mee gemoeid. Dat is in deze tijd opeens weer niet zoveel. Maar de NOW wordt uitgebreid van 80% naar 90%. En bedrijven komen sneller in aanmerking voor de TVL, de tegemoetkoming vaste lasten. Wat er niet komt en waar wel om was gevraagd, was om die voorraadvergoeding. Voor bijvoorbeeld horecazaken die nu met kerstvoorraden zitten. Ik hoorde gisteren een voorbeeld van iemand die had een kilo kaviaar aan €800 ingekocht. Nou, tegen elk aannemelijk bod af te halen. Je kan je tanden ermee gaan poetsen misschien. Ook modegevoelige kleding en dergelijke. Tom, in deze tijd, dit had niemand kunnen verwachten. Moet je ook dit soort regelingen weer terug gaan brengen? En eigenlijk, ja, bij wijze van spreken, 100% van alles gaan vergoeden. Want dit kan je ondernemers toch niet aandoen. Of zit hier toch ook een stukje ondernemersrisico in? Is het een soort gedeeld leed?
Beide. Aan de ene kant, dit hadden we niet te zien aankomen. Maar toch leven we ook in corona en zijn tijden onzeker. Waar ik mij toch wel aan stoor is dat de regering pas nu weer, na die persconferentie, zegt van nou, we gaan de maatregelen toch wat verbeteren. En dan denk ik van, dit is juist zoiets van die lange termijnvisie, waar we gewoon scenario's moeten hebben van, als we nu in een lockdown gaan, dan gaan we zo compenseren. Dat is allemaal voor te bereiden. Hetzelfde als met die boostercampagne. Ik denk dat we kunnen concluderen dat die te traag opkomt. Nou gaat dat bezig, hè, dus compliment ook aan de minister, maar dat gaat, dat is toch wel tamelijk laat. Dat premier Rutte een vraag krijgt bij de persconferentie van, ja, waarom moeten de supermarkten om 5 uur dicht of om 8 uur dicht en niet om 10 uur? En hij zegt van, ja, maar dat hebben we altijd zo gedaan. Dan denk ik, ook daar gaat weer iets mis in de communicatie. Ook dat had allemaal voorbereid kunnen worden. Dus zo zijn er nog wel een aantal punten waarvan ik denk van, nou, kom op, net wat meer voorbereiden. Ik snap dat het hartstikke moeilijk is, maar neem anders als Rijksoverheid wat extra mensen aan. Want we moeten nu ervoor zorgen dat we zij aan zij staan, iedereen meekrijgen en een soort van gevoel krijgen van, ja, we moeten nog één keer deze coronapandemie door, maar we gaan dit samen doen als hele land.
Verbindend.
Nou, exact. Dat hebben we nodig.
Je ziet vuur in je loskomen.
Ja, maar dit is zo cruciaal. Want je ziet gewoon de mensen, Joris zegt het ook al, dit is de moeilijkste tijd van dit jaar.
En ervaar je het zelf ook zo, van die hele pandemie, dat dit de kloterigste tijd is?
Ja, juist. Kerst is het teken van hoop. En nu moeten we weer in
het wel heel erg CDA, hoor.
Ja, nee, maar maar goed. Dus we moeten juist nu daarvoor zorgen dat we iedereen meekrijgen.
Even afkoelen.
BNR breekt.
Thomas, het is weer zover.
Iwan,
je
we
staat
zien
niet naast mij. Ook de microfoon staat ook echt weg, zie ik nu pas. Ja. Jeetje. Ach,
anders dan had ik mijn kans wel gegrepen, denk ik.
Nee, de afgelopen maanden stond je altijd bij mij in de studio. Dan kon je vertellen wat je om 12 uur gaat doen en zaken doen. Maar ja, de
dat
maatregelen
steeds,
blijkbaar.
Ja.
Nee, dat kan niet, want er zijn geen microfoons vrij.
Nee, maar ik ga wel vertellen wat ik ga doen.
Nou, vertel maar.
Praten met Simon Sipma. Hij is de bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. En over mensen aantrekken gesproken, ook om zaken goed te regelen. Daar hebben ze bij de Sociale Verzekeringsbank ook nog wel wat wensen voor. Want er moet natuurlijk van alles worden uitgevoerd aan regelgeving. De Kamer heeft daar ook een eigen commissie voor in het leven geroepen. Hoe complex dat is en hoe vaak het fout gaat. Dus de dienstverlening van die uitvoeringsorganisatie, zoals ook de Sociale Verzekeringsbank, die moet beter. En of dat een kwestie is van meer personeel, andere regels of meer geld, of misschien wel allemaal, dat hoor je zo meteen in BNR Zaken doen. Ik praat ook met iemand die de directeur is van een groot windmolenproject. 26 agrarische ondernemers hebben zich daarin verenigd, omdat het lucratieve business is, maar niet iedereen staat er bij te springen. Onder andere, zoals je zult verwachten, de omwonende omgeving denkt daar toch het zijnde van. Dus dat bespreek ik. En bol.com heeft een pakketbezorger overgenomen. Cycloon van de fietsen. Wat daarachter zit. En of het echt een deuk in een pakje boter slaat. Want heel groot moet die pakketje natuurlijk niet worden als je op de fiets bent. Dat hoor je zo meteen van de directeur die verantwoordelijk is voor logistiek en operatie van bol.com.
Over 13 minuten dus. Yes. Hier bij BNR Zaken doen.
BNR breekt.
Nieuws van BNR van vanochtend. De regels voor belangenverstrengeling en integriteit voor leden van de Provinciale Staten moeten strenger. De huidige regelgeving voldoet niet. En ja, er is in ieder geval bekend van 3 statenleden dat er duidelijk een risico is op belangenverstrengeling.
Iemand die een hoofdlobbyist is van KLM en tegelijkertijd in de Provinciale Staten van Noord-Holland zit, bij de grootste partij die ook nog de gedeputeerde levert, vind ik wat moeilijk. Omdat het dan toch heel moeilijk is om duidelijk te maken van, hoe vermijd ik de schijn van belangenverstrengeling?
Ja, allerlei deskundigen die zeggen tegen BNR van, ja, dat is toch niet zo goed wat daar gebeurt. Een van die voorbeelden dus, die VVD'er die lid is van de Provinciale Staten in Noord-Holland en ook een baan heeft als Director Public Affairs bij KLM. Ja, dat houdt dan dus in dat een statenlid lobbyt voor een luchtvaartmaatschappij. Is dit nou op of over het randje? Joris, dit soort constructies, moeten we hier vanaf?
Ja, ik denk, Nederland staat al bekend, Europees, dat het echt de slechtste regelgeving op dit gebied heeft. Dat zagen we al bij de ministers die naar lobbyen gingen. Maar we hebben het al vaak gezien bij staatsleden zoals, sorry, maar met CDA's in Limburg, die ook corrupt blijken. Ja, er moeten echt strenge regels komen. Over Schiphol en Noord-Holland. Ik weet niet precies hoe dat zit. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je niet op dezelfde portefeuille zit. Maar als je zelfs als je hoofdlobby bent en dan ook in de staat zit, dat is denk ik wel heel lastig te verenigen, inderdaad.
Ja, laten we over Limburg maar inderdaad niet beginnen. Tom?
Ze zijn weg.
Ja, nou, kijk, maar, dat is dan opgelost.
Dit is ontzettend kwalijk. En ook als je eerst zegt dat je niet gaat stemmen als het toch wel raakt je portefeuille, maar uiteindelijk toch blijkt dat je wel hebt meegestemd. Dan denk ik van, ja, nu hou je ook niet aan het woord. Ik denk dat hier nog wel een onderliggend probleem is, namelijk dat onze democratie te weinig mankracht of middelen heeft. De vergoeding van een statenlid of van een gemeenteraadslid kan best wat omhoog, waardoor de mensen zich ook meer voor de politiek kunnen bezighouden. En nu is het zo dat het geen fulltime baan is, en je er dus ook iets naast moet hebben. Dus misschien dat we daar ook naar kunnen kijken.
Ja, maar zou dat volgens jou wel een fulltime baan moeten worden? Statenlid en ook dan gemeenteraadslid? Maar ja, dan krijg je natuurlijk kleine dorpjes waar mensen... Ja, is dat een fulltime baan?
Nou, maar dat is wel iets wat we moeten overwegen, omdat we zien dat meer bevoegdheden vanuit landelijk naar de provincie en ook de gemeentes gaan. Dus het werk is eigenlijk groter geworden. Maar ja, het is nog wel deeltijd op dit moment.
Goed idee, Joris.
Ja, ik vind het heel lastig, want het blijft natuurlijk gewoon een deeltijdfunctie. En het ding dat goed is dat je ook, bijvoorbeeld bij Eerste Kamerleden, heb je ook mensen uit het veld die dan dat gaan doen. Maar het is gewoon heel lastig als je een boer bent in Brabant, mm-hmm, en je gaat stemmen over je eigen landbouwbeleid.
Ja.
Dat is gewoon heel lastig te verenigen. Maar ik denk dat wel. Ja, je kan het niet fulltime maken. Maar vergoeding omhoog ben ik het wel mee eens. Maar
waarom kan je het niet fulltime maken? Is het misschien ook goed dat statenleden met een andere poot nog in de samenleving staan, in het bedrijfsleven staan?
Dat absoluut. Dus we moeten echt niet dat je politicus krijgt die alleen maar politieke achtergrond heeft. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Maar Nederland loopt echt achter. Andere landen die hebben veel meer middelen van medewerkers mogelijkheden van leden van de regionale Bundestag, et cetera, et cetera.
Ja, dat is Duitsland dan, hè?
Ja.
Ja, dat dacht ik al. Joris, nieuwe bestuurscultuur. Is dat dan dus ook dat we dit soort dingen ook niet meer zouden moeten willen? En in dit geval deze meneer van de VVD in Noord-Holland, het gaat niet per se om hem, hoor. Maar zou die dan, moet hij zeggen, ik stop met een van die banen, want dit gewoon niet te combineren?
Er moet gewoon echt betere regelgeving komen over de hele breedte. Dus voor ministers, voor statenleden, voor gemeenteraadsleden, voor Eerste Kamerleden, want daar die hebben ook heel veel nevenfuncties altijd. Ja.
Nederland zelfde, staat ook een part-time baan.
Ja, precies. En Nederland staat echt onderaan in die lijstjes als je kijkt verder in Europa, dat wij eigenlijk heel erg vrij laten. En daardoor ook ministers vanuit hun portefeuille gewoon lobbyist kunnen gaan worden, of hoofd van een energiemaatschappij. Ja,
zoals we onszelf serieus willen nemen, moeten we daar misschien eens wat zeker aan doen. Wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag? Tom, ik begin bij jou en bij de luchtmacht. Laten we even luisteren. Ik heb een beetje op YouTube zitten kijken. Best leuk, het muziekkorps van de Koninklijke Luchtmacht. Maar zij gaan nu van fluit naar spuit, vertel.
Nou, precies. En ik had het net al over dat verbindende van we moeten het samen doen, met z'n allen nog even deze moeilijke periode door. En ik vond dit wel een heel mooi voorbeeld. Het orkest van de luchtmacht gaat nu ook meehelpen prikken. Nou, laten we hier blij mee zijn, trots op zijn en hoop houden.
Maar dan kunnen ze niet meer spelen als ze prikken.
Nee, maar dat is juist het punt. Hè. Nu worden alle ceremonies afgelast vanwege corona. Dus ze hadden ook tijd over.
Ja. Het gaat om 25 mensen, geloof ik. Dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Maar al die druppels maken wel een grote...
Ja, dus laat ze symbool zijn voor iets groters.
Mm-hmm. Ja. Zou je zelf mee willen prikken?
Ik heb prikangst.
Dat moeten we dan niet gaan doen. Ja. Ja, het is, wel, is het misschien eigenlijk te zot dat dit nodig is en dat de GVD dit probleem niet zelf kan oplossen? Of zeg je van ja, die staan ook voor een dermate uitdaging. Dat kan je kan niet verwachten dat ze al deze mensen op spierdaal hebben staan en dat die allemaal uit alle hoeken en gaten van het land komen.
Nou, beide. Het is eigenlijk heel ernstig dat het nu weer pas wat achteraf geregeld moet worden. Dus bereid dit ook voor de komende tijd. Maar... laten we trots zijn dat ze zich nu inzetten.
Joris, jij wil het hebben over het Gomaris. Ja. De scholengemeenschap. Dat was een tijdje geleden in het nieuws. Dat had te maken met homoseksuele jongeren die daar, ik zeg maar even mijn woorden, niet welkom zijn. Ja. Maar er is nu weer nieuws over. Wat is er aan de hand?
Ja, dus eerst was het bekend dat inderdaad jongeren uit de kast werden geduwd. Dat ze gesprek moesten hebben met hun ouders als ze eventueel gevoelens zouden hebben voor hetzelfde geslacht. En nu blijkt dus dat leraren moeten verklikken als een leerling of een collega die gevoelens heeft of iets ermee wil doen.
Oh, de homo-kliklijn.
Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik vind dat heel erg. Iedereen moet naar een school kunnen gaan. gaan. Iedereen moet daar naartoe kunnen, ongeacht of je hetero, homo, trans of queer bent, of dat je zwart, wit bent of gehandicapt. Iedereen is overal welkom. En dan vind ik het heel erg dat dat hier niet gebeurt. Wat mij betreft moet die regelgeving echt drastisch worden aangepakt. Die scholen moeten gewoon aangepakt kunnen worden dat zij de grondwet niet respecteren.
Ja.
Wat mij betreft kun je dan dus de financiering stopzetten totdat zij dat gewoon weer wel gaan respecteren.
Ja, maar zij zeggen, wij doen het op basis van onze geloofsovertuiging. En
de grondwet gaat boven geloof. Ja. Maar dus, voor mij is het belangrijk dat iedereen overal terecht kan. Dat iedereen vrij is om overal onderwijs te volgen waar hij of zij wil. En dan bepaalt de school niet of ik wel of niet naar die school mag, omdat ik bijvoorbeeld trans zou zijn.
Ja. En er is inderdaad al een onderzoek gestart in september, geloof ik, hiernaar, hè, naar deze, door het OM naar deze scholengemeenschap. Ik zag, geloof ik, ook een WOP-verzoek waarbij honderden pagina's en documenten weer werden vrijgegeven. Is dat inderdaad de enige? Zou je niet die school tot reden moeten brengen dat wat zij doen, dat gewoon niet kan? En dat in deze tijd en in onze samenleving dat we dat niet willen, in plaats van dat je het met regels gaat dichttimmeren?
Nou ja, daar moet beter regelgeving komen om met een hamer te kunnen slaan. Op dit moment staat in artikel 23 dat het allemaal vrij is. Alleen het is nog niet goed afgebakend hoe ver scholen kunnen gaan. En daar moet betere wetgeving voor komen. Het is belangrijk dat iedereen onderwijs kan volgen hoe hij of zij wil. Of als het religieus is, dan mag dat. Maar die moeten wel de grondrechten van elk mens accepteren.
Ja, en dat je niet uit de kast wordt geduwd als je dat niet wil. Of kliklijnen en dergelijke.
Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt naar.
We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Nou, hashtag prikspijt hebben we het zo meteen nog wel even over. Corona blijft populair met termen als prikpooier. Dat gaat meestal over Hugo de Jonge. Hashtag coronadebat, hashtag lockdown, enzovoort, enzovoort. En het is vandaag de hashtag kortste dag. Tegelijkertijd begint vandaag de astronomische winter. Dat levert ook vast een elfstedentocht op, ook trending. En heel Nederland hoopt ook nog met sneeuw en een witte kerst. Ja, witte kerst. Ik vind het wel weer lekker dat het zo koud is.
Ik vind het lekker. Ik vind koud lekker dan zo'n hete zomer.
Ja, nou, het was ook zo'n niksige herfst. Een beetje echt een herfstige herfst. Ja. En dan kom je vandaag buiten en is het gewoon krakend koud. Heerlijk. Lekker, man. Dan rijden de treinen niet, omdat er een laagje rijp op het spoor op de bovenlijn ligt.
Dat is dan iets minder, hè. Maar.
Ben je ook van je team koud, Tom?
Oh ja, lekker, ik wel.
Ja, ook witte kerst zin in?
Ja, ik heb het altijd al warm, dus die koude kan het een beetje compenseren.
Oh, ik zal hier zo meteen de airco even aanzetten, want het is hier 23 graden. Laten we tot slot nog even hebben over wat ik net zei, hashtag prikspijt. Dat is dus trending, dat is het woord van het jaar geworden. Met ruim 82% van de stemmen, van 49.000 stemmen. Het is een publieksverkiezing. En daar is wat gedoe over, want op de tweede plek, daar stond een ander woord. Ik weet niet meer precies welk het was, maar daar was maar zo'n 3% van de stemmen op. En er is nu wat ophef van, ja, dit is gewoon een georganiseerde campagne van mensen die dit hebben omhoog hebben gestemd. Prikspijt, het is gewoon een rigged election.
Stop de stiel.
Ja.
Nee, dat is verschrikkelijk. Dat prikspijt staat dus niet voor dat je als je op de IC ligt, dat je dan spijt hebt van je prik.
Dat zegt Hugo de Jonge.
Ja, dat is ook voor mij prikspijt. Maar voor mensen die zich hebben laten vaccineren en daarna spijt hebben.
Ja.
Ik vind het echt heel erg dat dit is verkozen als woord van het jaar. En dat die groep mensen achter Willem Engel zoveel aandacht krijgen hiermee.
Want zij zijn het overduidelijk.
Nou ja, dat zien we toch wel.
Hij heeft opgeroepen, inderdaad.
Ja, okay.
Kijk, het is natuurlijk ernstig als mensen echt spijt hebben. Uh-huh. Want we hebben natuurlijk geen dwang. Dus laten we dat voorop stellen.
Ik kan het ook niet terugnemen als je gevaccineerd bent en je hebt dan spijt. Dan ben je de zaak.
Maar daarnaast zien we wel dat dit een term is die vanuit rechtsradicale politieke hoek is. Van Forum, waar nou de afgelopen weken toch wel hele ernstige dingen gebeuren, waarvan ik me dan ook afvraag van moeten we dit überhaupt nog toelaten? Ook in een parlement met desinformatie. Met de wet die wordt overtreden in Drenthe, met die vrijmarkt. Het lijkt er dan wel op, hè, dat in groepen rond is gegaan met nou, stem dat omhoog. Aan de andere kant, ja, daar kun je niks aan doen. Dus het is wel onderdeel van
als dat allemaal netjes verlopen is, dan mag dat. Ja. Ja, dus prikspijt.
Het zegt misschien wel iets, hè, over de tijd waarin we leven. De polarisatie.
Ja, ik vind het ook een raar woord, want je kan het inderdaad op meerdere manieren interpreteren. Dat is zo typisch.
Ja, en zo prikspijt als je hebt bijgedragen aan de gezondheid van het volk. Dat je hebt bijgedragen dat er minder mensen op die zee liggen. Hoezo kun je daar spijt van hebben? Dat vind ik zo niet te bevatten.
Ja, vorig jaar was het woord anderhalve meter samenleving. Zullen we gewoon afspreken dat we volgend jaar een non-corona woord doen?
Ja, in België was het de knalzucht of zo. Dus, omdat ze niet mochten knallen, het eindjaar. Dat vind ik ook een mooi woord.
Het heeft ook weer met corona te maken. Nou ja, goed. Okay. Jongens, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Tom Scheepstra van het CDJA en Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten. Morgen is het woensdag, dan ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials. Maar je kan ook gewoon lekker blijven luisteren naar Zaken doen. En mocht er spannende ontwikkelingen zijn uit het Tweede Kamerdebat rondom de coronamaatregelen, dan hoor je dat uiteraard ook hier op BNR.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.